Goedemiddag inmiddels. Laten we bidden. Hemelse Vader, wat zijn we dankbaar, Heer, dat we door uw genade binnen mogen komen. Wat is het heerlijk om daarvan te zingen, Heer, dat de weg naar het Heilige der Heiligen open is. En dat wij binnen mogen gaan, Heer, omdat u, Heer Jezus, naar die belofte keek die voor u lag. En dat u het lijden aan het kruis doorstond en dat u overwinnaar was, overwinnaar bent. Door uw genade mogen wij binnen gaan, Heer. En Heer, we verlangen ernaar om meer van u te mogen zien, u beter te leren kennen. We verlangen ernaar, Heilige Geest, dat u komt. Heere God, dat u de Geest niet weerhoudt, maar dat de Geest echt uitgestort mag worden, Heer, en dat we iets meer van u mogen zien en dat we dichter bij u mogen komen, Heer. Toon ons wat uw wet, wat uw woord voor ons te zeggen heeft vanmorgen. En Heer, dat wij ook mogen leren van de psalmist, Heer, wat het betekent om te zaaien met tranen en daarna ook te oogsten. Vader, leid mij in het spreken en geef leven aan de woorden die ik spreek. In Jezus' naam. Amen. Zo. We luiden vandaag onze jaarlijkse vaste week in. En toen ik een aantal maanden geleden zag dat ik mocht preken de zondag voor de vaste week, voer ik dat als een enorm voorrecht. Dus ik ben daar voor gaan bidden. Ik ben daar over na gaan denken. Ik heb ook heel wat preken geluisterd, wat boeken gelezen daarover. En ik werd er heel erg bij bepaald om iets met jullie te delen over de beloftes in het bidden en in het vasten. Dus we gaan nadenken, daar zal de focus vooral in de tweede helft van de preek zal daarop zijn. Dus de beloftes die er zijn in het vasten en in het bidden. En daarom heb ik het ook zo genoemd. Vertrouwen, als ondertitel, vertrouwen op de beloftes van een almachtig God. Nou, en zoals jullie weten komen wij al jaren samen. Velen van jullie komen ook ieder jaar op die donderdag en op die vrijdag en dan op zaterdagochtend om af te sluiten. En dat deden we eerst op Stokershorst en sinds een korte tijd doen we dat bij Johan en Annie. En dat zijn altijd prachtige bijeenkomsten geweest. Dat zijn altijd zegenrijke bijeenkomsten geweest voor de gemeente. Het zijn momenten geweest waarop de Heer soms veel dichterbij leek, of dat de hemelpoorten veel meer open leken. En ik zie er daarom ook enorm naar uit om donderdag en vrijdag weer samen te komen. Nou, ik noemde net, en ik heb het hierboven ook, heb ik het opgeschreven, gebed en vasten. En ik heb dat samen genoemd omdat vasten in het verlengde ligt van het gebed. Vasten ligt in het verlengde van het gebed. Vasten zonder gebed is geen vasten. Dus ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de inleiding van de preek wil ik stilstaan bij het waarom en het wat van het vasten. Dus waarom vasten we en wat betekent dat nou, vasten? Wat is vasten? En dat doe ik om een helder kader te scheppen voor de tweede helft van de preek. En dat zullen we dan doen aan de hand van Psalm 126 en de belofte die daarin ligt. Nou, waarom vasten? De Bijbel vertelt heel wat over vasten. In het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. En de voornaamste reden voor het vasten kunnen we vinden in Matteüs hoofdstuk 9. In Matteüs hoofdstuk 9, daar is Jezus in de omgeving van Capernaum. Capernaum is de plek waar hij woonde. En dat was zeg maar de uitvalsbasis voor zijn bediening. En hij is daar in Capernaum, waar hij woont. En die discipelen van Johannes, die komen naar Jezus toe. Johannes de Doper leefde op dat moment nog. En de discipelen van Johannes, die zien Jezus opkomen. Jezus krijgt een stuk bekendheid in dat gebied. En zij zijn nieuwsgierig naar hoe Jezus en zijn discipelen, hoe zij leven en hoe zij te werk gaan. En die discipelen van Johannes de Doper, die gaan naar Jezus toe en die zeggen: Jezus, hoe kan het nou dat jouw discipelen niet vasten, terwijl wij en ook de fariseeën dat wel doen? Hoe kan dat nou? En Jezus die antwoordt hen dan het volgende. Hij zegt dan: de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Hij heeft het daar over zichzelf. Hij is de bruidegom. Wat prachtig is, is dat in het Oude Testament God zelf de bruidegom is. En Jezus zegt hier dus meteen heel duidelijk wie hij is. Ik ben de bruidegom, zegt hij. De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is, maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen zij vasten. Dan zullen zij vasten. Dus Jezus verbindt het vasten met de afwezigheid van de bruidegom. Hij verbindt het vasten met het verlangen dat wij als zijn discipelen hebben, met het verlangen naar hem. Daar verbindt Jezus het mee. Hij legt het dus eigenlijk uit als een hongeren naar zijn aanwezigheid. We hebben zo'n honger naar Jezus' aanwezigheid dat we niet willen eten. Zo'n honger naar zijn aanwezigheid. Toen Patricia en ik elkaar leerden kennen in kerstmis 2002... We hebben elkaar rond kerstmis 2002 leren kennen. En het moment dat ze in Nederland aankwam was 29 maart 2007. Dat was een tijdsperiode van ruim 4 jaar. En in die periode konden wij elkaar niet veel zien. Soms waren er momenten van meer dan een half jaar dat we elkaar niet zagen. En natuurlijk konden we soms wel naar elkaar toe reizen. Maar over het algemeen was het zo dat als ik iets van Patricia wilde vernemen, dan moest ik haar bellen. Of dan kreeg ik soms brieven van haar. En ik weet niet hoeveel honderden euro's, want toen de tijd was het volgens mij 35 cent per minuut wat ik betaalde om naar Honduras te kunnen bellen. Ik weet niet hoeveel honderden euro's ik er doorheen heb gejaagd om maar iets van Patricia's stem te mogen horen. En als ik wist dat er een brief aan zat te komen, want brieven die duurden, dat is nog steeds net niet zo snel als Skype. Hè. Tegenwoordig zetten de computer aan en we praten met de ouders van Patricia die aan de andere kant van de wereld zitten. Maar ik moest soms 2 weken wachten op een brief van haar. En dan deed ik die brief open en dan zag ik die brief en dan was het zo, wauw, een brief. Wat mooi, haar handschrift, welke kleur pen heeft ze gebruikt. Alles was indrukwekkend voor me. Ik zag er zo enorm naar uit. En dat is waar het om gaat ook, in het vasten. We hongeren ernaar om iets van hem te vernemen. We hongeren ernaar om iets van God te kunnen vernemen. En dan zeggen we: Heer, ik wil niet eten. Mijn honger naar u is zo groot. Ik wil niet eten. Ik honger zo naar u. En zo is dat dus. Het voor ons vasten voor God. Maar er zit ook een andere kant aan. Er zit ook een andere kant aan die medaille. En dat is dat we ernaar hongeren dat God de eerste plaats heeft in alles in ons leven. En dat wij loskomen van alle wereldse verleidingen die er zijn. Dus het is allereerst een hongeren naar God. En aan de andere kant dat we zeggen: Heer, ik wil dat eten laten staan ook omdat ik niet gefocust wil zijn op alles wat de wereld mij heeft te bieden. Ik wil daarvan loskomen. Daar wil ik van loskomen. En dat zijn die twee kanten van de medaille. We willen die materialistische dingen, de goede gaven die God ons geeft, die willen we niet tot een afgod laten worden. En in dat vaste spreken we dan bij uitstek uit: Heer, snijd die gebondenheden die er nog in mijn leven zijn door. Verlos mij van de honger naar het wereldse. Want ik wil honger hebben naar u. Ik wil honger hebben naar u. En we zien heel veel andere voorbeelden in de Bijbel van mensen die vasten. We zien Mozes die vast voordat hij de geboden krijgt. We zien Ezra die vast omdat hij rouwt over de zonde van Israël. We zien koningin Esther die vast voor de redding van de Joden. We zien Daniël die vast omdat hij antwoord wil op een gebed. We zien Anna, waarvan in het Nieuwe Testament meteen in een van de eerste hoofdstukken geschreven staat dat zij altijd in de tempel was, biddende en vastende, omdat zij God daarin diende. Dan zien we Jezus zelf, die vast voordat zijn bediening begint. We zien Paulus, die vast direct na zijn wedergeboorte. En net gaf Johan ook al het voorbeeld van de leiders in de gemeente te Antiochië, die vasten voordat mensen uitgezonden werden. Voordat Paulus en Barnabas uitgezonden werden om gemeentes te stichten. Dus we zien heel veel aanleidingen in de Bijbel. Of misschien zelfs beter gezegd, momenten dat de gemeente vast of mensen in de gemeente vasten die de Heer gebruikt. De Heer gebruikt die momenten van vasten en gebed. Dus we zien heel veel redenen. Maar de voornaamste reden is die reden die de Heere Jezus uitlegt in Matteüs 9, vers 15. En dat is het hongeren naar God. We hongeren naar Jezus. We missen Hem. Het is als een soort van heimwee wat we hebben. Jezus, ik wil dicht bij U zijn. Daarom vasten we. Dat is het antwoord op het waarom. De volgende stap is: wat is vasten? En door de eeuwen heen zien we dat de definitie van het vasten zich ontwikkeld heeft. Blaadjes van mijn Bijbel waaien alle kanten op. Door de eeuwen heen zien we dat de definitie rondom het vasten zich zo ontwikkeld heeft dat er soms hele andere definities zijn ontstaan over vasten dan wat de Bijbel onderwijst. En daarom dacht ik wil ook om dat kader nog wat duidelijker te scheppen, wil ik het ook eerst hebben over wat is vasten. Het woord dat in het Oude Testament voor vasten gebruikt wordt, betekent de mond bedekken. De mond bedekken. En het woord dat in het Nieuwe Testament voor vasten gebruikt wordt, betekent niet eten. En soms wordt het voorbeeld in Daniël 1 door mensen gebruikt en dat men zegt, ja, er is ook een gedeeltelijk vasten. Daniël 1, daar weten de meesten van ons misschien in Daniël, dan is Daniël samen met zijn vrienden aan een ander hof en men schotelt hem en zijn vrienden vlees voor dat geofferd is aan de afgoden. En Daniël en zijn vrienden die zeggen, ja, maar dat ga ik niet eten. Dat eet ik niet. De wet zegt, dat wat geofferd is aan de afgoden, zult je niet eten. Ik eet dat niet. Dus zij passen hun maaltijden aan en ze eten alleen maar groente en fruit, staat er. De Bijbel omschrijft dat echter helemaal niet als vasten. Het is gewoon anders eten. Dus waar we ook kijken in de Bijbel, gaat het vasten altijd om niet eten. Maar het vasten is niet alleen het niet eten. Want het hele christenleven wordt juist door het vasten op een symbolische manier geuit. Want door het vasten spreken wij op een symbolische manier uit: Heere, u bent voor mij zoveel belangrijker dan al het andere wat ik op aarde kan krijgen. Ik honger zo naar u. Ik laat dat voedsel staan. Ik strek mij uit naar u. U bent voor mij het allerbelangrijkste. Dus dat vasten, dat is een uiting van onze honger naar God, die we hebben in ieder aspect van ons leven. En als ik dan zeg, ik vond het nodig om deze te zeggen, omdat ik hem jaren geleden een keer van iemand hoorde. Als ik dan vast door te zeggen, ja, ik kijk een dag niet naar de media, en daarmee vast ik van de media, dan is dat geen vasten. Het is goed dat je dat doet. Het is goed dat je je onthoudt en het is ook goed om jezelf te onderzoeken in hoeverre gebruik ik de media. Maar het is geen vasten. Het vasten is het niet eten en tijd doorbrengen met God in gebed en de rest van ons christenleven richten we sowieso zo in dat we nadenken over wat we met al onze tijd doen. En natuurlijk is het zo dat als wij ziek of zwak zijn en dat wij wel eten nodig hebben, dat wij gewoon moeten eten en daarnaast gewoon met de broeders en zusters mee kunnen bidden. En daar gaat ook zeker zeer veel zegen van uit. Ik wil het met een voorbeeld illustreren. Toen ik tiener was, toen zat ik bij een van de reddingsbrigades hier in de buurt. En we deden het heel goed met het reddingsbrigade. En we mochten ons voorbereiden op de Nederlandse kampioenschappen. En wij hadden een hele goede trainer. Zij was een Duitse, dus die trainde echt met de Duitse discipline. Dat was echt een hele gedreven trainer. En ik denk dat we mede daardoor ook het zo goed gedaan hebben later als team. En soms werd ik helemaal moe ervan. Ik werd helemaal moe van die discipline en van het harde werken en van het harde trainen. We trainden 3 keer in de week. Daarnaast hadden we nog een wedstrijd vaak in het weekend. Je was voortdurend met de techniek bezig. Je moest op je eten letten. Je moest goed rusten. Je moest je leven zo inrichten dat je die wedstrijd kon winnen. Daar ging het om. Daar ging het om. En er waren momenten in die jaren dat we zo hard trainden dat ik bij mezelf dacht: oh, ik pak de telefoon op en ik bel. Ja, deze week kan ik niet komen trainen. Deze week eet ik even op mijn eigen manier. Maar ik doe nog steeds wel mee aan die Nederlandse kampioenschappen. Ik let wel op de techniek. Ik zorg dat ik goed slaap. Maar even een weekje geen training. Geen op een andere manier eten. Eten wat ik lekker vind. Als ik dat tegen haar gezegd had, dan weet ik zeker dat ze tegen mij had gezegd: Jeroen, heb jij nou echt honger naar die medaille? Heb jij nou echt honger daarna dat jij een Nederlands kampioenschap wil winnen? Of is het zo dat je eigenlijk meer hongert naar andere dingen? En Jeroen, als jij die keuze maakt, hoe kan ik dat verdedigen naar de rest van het team? Dan kan ik je niet in het team houden, Jeroen. En hebben wij honger naar God en willen wij dicht bij hem zijn, dan zie je in de Bijbel dat God zegt: kom dan ook bij mij. En de dingen die ik jou gegeven heb, zijn het gebed en het vasten. Dat zijn dingen die God in de hele Bijbel, daar zie je zoveel momenten dat God grote dingen doet door het bidden en het vasten. En niet alleen in de Bijbel, maar ook in de kerkgeschiedenis. Vanaf het moment dat de gemeente ontstaat tot vandaag. Daar waar de gemeente groeide, daar waar mensen op een bijzondere manier door God gebruikt zijn, Dat was gebed en vasten. Een centrale plek had dat in het leven van die mensen. Dus het aspect van het niet eten is een symbolische uiting van hoe we met die andere dingen in ons leven omgaan. Goed, nu we stilgestaan hebben bij het waarom en bij het wat, gaan we naar de tekst voor vandaag. En dat is Psalm 126. Dus als je een Bijbel bij je hebt, dan sla deze open op Psalm 126. We weten niet wanneer deze psalm geschreven is. We weten ook niet door wie deze psalm geschreven is. En vanwege het eerste vers in de psalm denken we dat deze psalm geschreven is net na de terugkeer vanuit de ballingschap. Maar ook dat is niet zeker. En de psalm is de zevende van de pelgrimsliederen die er in het boek Psalmen staan. De pelgrimsliederen beginnen bij Psalm 120. Dus Psalm 126 is de zevende van de pelgrimsliederen die tot en met 134 gaan. En de focus van de preek zal op vers 5 en 6 liggen. Maar we gaan de hele psalm bekijken. Laten we lezen. Psalm 126, een pelgrimslied. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Heer, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend of al huilend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven draaien. Als we nu kijken naar die eerste drie versen, dan zien we daar een ontwikkeling van gevangenschap naar vrijheid en grote blijdschap. Dat zijn de eerste drie versen. Gevangenschap, vrijheid en grote blijdschap. Maar als je dan kijkt naar vers 4, breng een omkeer in onze gevangenschap, dan lijkt het alsof er dus een gevangenschap heeft plaatsgevonden, maar dat men nog niet die volledige vrijheid ervaart. En in vers 5 zien we eigenlijk een samenvatting van vers 6. Tranen zaaien en gejuich maaien. Dat wordt in vers 6 nog iets duidelijker uitgelegd. En daarmee kunnen we de psalm dus onderverdelen in vier stukken. Verlossing en blijdschap van vers 1 tot en met 3. Vers 4 zien we allereerst behoeftigheid. Er is een enorme behoeftigheid, dat zie je ook in de houding van diegene die aan het zaaien is. Tranen zaaien, al wenend zijn weg. We zien een gaan en een terugkomen. En als laatste zien we overvloed en gejuich. En ik zat erover na te denken, waar kunnen we dit vinden in de Bijbelse geschiedenis? Waar zien we dit terug in de Bijbel? Zo'n ontwikkeling. Dus allereerst een bevrijding en dan daarna toch iets van, maar we ervaren nog een stuk van gevangenschap. En dan daarna uiteindelijk toch een doorbraak. En toen kwam ik bij het boek Nehemia. En ik wil samen met jullie naar Nehemia kijken, in deze vier stappen in het boek Nehemia met jullie identificeren. Misschien was de psalm geschreven met dit verhaal in het achterhoofd. Vanaf het moment van de eerste ballingschap, toen Babylonië kwam en een groot deel van de Israëlieten meenam naar een vreemd land, tot op het moment van de terugkeer van Nehemia, en dat was de terugkeer in de derde golf. Dus er waren al eerdere golven van terugkeer geweest. Maar tot op de terugkeer van Nehemia waren zo'n 150 jaar voorbij gegaan. En veel Israëlieten hadden dus al een aantal generaties in een vreemd land gewoond. Zo'n vreemd land dat ze zich daar gevangen voelden. Ze konden niet naar de tempel toe. Ze konden geen offers brengen. En wat ze deden, naar we denken, is dat daar de eerste synagoges zijn ontstaan. Zodat men daar in de synagoges samen kon komen en samen kon lezen. Gods wet bestuderen, overdenken, erover spreken. Ook daar zijn gebeden opgeschreven. Bepaalde gebeden die men uitsprak, omdat men niet offers kon brengen in de tempel. Zo'n enorm gemis was er. We zijn in een vreemd land. We zijn niet thuis. En dan gaan er twee golven terug. En dan zien we aan het begin van Nehemia, in Nehemia hoofdstuk 1, dat Nehemia, zijn broer, die komt bij Nehemia aan. En zijn broer, die vertelt hem van de status in Jeruzalem. En we zien hier in Psalm 126, vers 1 en 2 ook heel duidelijk dat stuk gevangenschap waar ik het net over had. We zien dat stuk gevangenschap. En die broer van Nehemia, die komt terug. Die komt naar Nehemia toe en die vertelt: ik ben in Jeruzalem geweest en ik heb daar gezien hoe het gaat met de Israëlieten, met de Joden. Ze zijn terug en er is geen stadsmuur. Er wonen allemaal volkeren tussendoor, om hen heen. Ze hebben het zwaar. Er is geen geloof, er is geen moed. Het is niet goed gesteld met Israël. Het is niet goed gesteld met Jeruzalem. En Nehemia was een van de vertrouwelingen van koning Artaxerxes. En Nehemia, die gaat naar koning Artaxerxes toe. En koning Artaxerxes ziet aan zijn gezicht dat er wat is. Ook al zegt hij zelf: ik liet niet zien dat ik droevig was. En dan krijgt hij toestemming van koning Artaxerxes om te gaan. En om de muur verder op te bouwen. En dan gaat hij daar naartoe. En dan ziet hij dat het niet goed gesteld is met het volk. Dan ziet hij dat er geen stadsmuur staat vanwege de weerstand vanuit de andere volkeren. Wat je dus ziet is dat Israël, een groot deel van het volk, terug is in het beloofde land, maar dat er van die kracht en die grote vruchtbaarheid nauwelijks te spreken is. Er is grote moeite in en rondom Jeruzalem. Maar Nehemia die rust hier niet bij. En die besluit het heft in eigen handen te nemen. En die muren die worden herbouwd. En dan komt er een moment dat Ezra en de Levieten op een groot plein gaan staan. Het volk komt bij elkaar. En zij lezen de wet voor. En dan lezen ze Nehemia 8. Of dan lezen we in Nehemia 8 lezen we het volgende. Daar zeggen ze tegen het volk. Dus dat zijn Ezra en de Levieten. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Ze waren zo droevig omdat ze zagen wat de wet zei en hoe zij leefden. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij tegen hen, dat is Ezra, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Wat een doorbraak. Wat een doorbraak. Het volk bouwt onder de leiding van Nehemia de stadsmuren op. En dan wordt men zo geraakt door Gods woord, dat men daar met z'n allen in tranen is, maar dat de leiders ook meteen zeggen, maar het doel is niet rouw. Het doel is vreugde in jouw God. Dat is het doel. Dat is het doel. Hoe komt dat nu? Nu ga ik... Ik wil niet... als we nu in Nehemia 1:4 gaan lezen, dat we niet denken, dit is waarom God naar Nehemia geluisterd heeft. Want God is niet in dat opzicht te verbidden. Maar hij gebruikt wel middelen om zijn koninkrijk te bouwen. En dat zien we in Nehemia 1:4. Dan gaan we weer terug naar het begin van Nehemia. Toen Nehemia dat nieuws hoorde. En Nehemia, die schrijft daar, het gebeurde toen ik de woorden van zijn broer hoorde dus, over de staat van Jeruzalem, dat ik ging zitten en ik begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Nehemia die hunkerde naar gerechtigheid. Nehemia die hunkerde naar een doorbraak voor Jeruzalem, voor zijn volksgenoten. En dit is precies waar die psalm over lijkt te spreken. Die psalm lijkt te spreken over de terugkeer uit ballingschap, de rouw die er is, het bidden en het vasten bij de mensen, bij mensen zoals Nehemia. En dat die, in ieder geval die mentale gevangenschap die ze ervaren in dat gebied, dat ze daar een doorbraak van mogen ervaren. De psalm spreekt dus van een God die opnieuw wonderlijk werkt. God is het die het doet, niet Nehemia. God is het die het doet. En hij gebruikt Nehemia daarvoor. Het is dus een prachtige psalm van hoop. En de woorden waar die psalm mee begint, toen ik dat nog eens een keer las, psalm 126 vers 1, daar staat, waren wij als mensen die droomden. In die verlossing, te midden van die eerste verlossing die we net lazen. Waren wij als mensen die droomden. En toen moest ik denken aan Handelingen 2, vers 17. Waar Petrus zegt, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. Die woorden van dromen. Die woorden van hoop. Dat zijn de woorden die in verband gebracht worden met wederopbouw. Dat zijn de woorden die in verband gebracht worden met een terugkeer naar Gods woord. Dat zijn de woorden die in verband gebracht worden met opwekking ook in Handelingen 2. En dat gold niet alleen toe. Maar dat geldt ook nu nog. En daarmee gaan we nu de stap maken naar hoe we de psalm op onszelf kunnen betrekken. We hebben nu gekeken naar wat de psalm betekende of mogelijk heeft betekend in het Oude Testament. Ik vond het verhaal van Nehemia zo pakkend toen ik dat las. En laten we nu gaan kijken naar wat het op ons kan. Hoe we het op ons kunnen betrekken. En daarmee ga ik 4 stappen maken. Verlossing en grote blijdschap. Behoeftigheid, tranen en zaaien. Dat is de tweede stap. Gaan en terugkomen. Dat is de derde stap. Overvloed en gejuich. Dat is de vierde stap. En zoals Israël die fysieke gevangenschap heeft ervaren, legt de Bijbel ons uit dat ieder mens van nature geestelijk gevangen is. Paulus die schrijft in Romeinen 7, vers 23, 24 en 25 het volgende. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Ieder mens is gevangen van die wet van de zonde, door die wet van de zonde. Die zonde die beheerst de mens. En Paulus lijkt daarop wanhopig te reageren als hij zegt, ik ellendige mens, die zonde die bekleeft me zo. Hoe kan ik daarvan loskomen? Ik kom er niet van los. En dan sluit hij af met dat laatste vers. Jezus Christus, onze Heer. Alleen Jezus kan die verlossing bieden. Alleen Hij. En ik moest toen zo denken aan een moment. We zaten een paar weken geleden. Zaten we in de auto naar Zuid-Limburg. Ik ga daar heel graag naartoe. Want mijn moeder die komt daar vandaan uit het Zuid-Limburgse Heuveland. En wij gaan daar heel graag wandelen. En we reden weer eens die kant op. En we reden langs Heerlen. En bij Simpelveld namen wij de afslag. Dat is ongeveer de laatste afslag voordat je Duitsland inrijdt. En we reden zo de afslag op, af en reden het dal in. En dan kom je bij de T-splitsing van Nieswielen voor de mensen die daar bekend zijn. Die dat gebied kennen. En dan ga je linksaf en dan rij je richting Vaals. En dan zie je boven op de heuvel zie je de abdij van Sint-Bernardinusberg liggen. En de kinderen die kijken zo uit het raam, want het is best een imposant gebouw tegen die heuvel. En de kinderen die kijken zo daar naar buiten. En Keren die zegt, papa, wat doen ze daar? En toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit uitleggen aan een drie, een vier en een zevenjarige? Dus na een paar seconden gedacht hebben, toen zei ik tegen Keren, daar gaan mensen naartoe om Jezus te zoeken. En toen zei Keren, speelt Jezus daar verstoppertje dan? En daar hebben wij ook hartelijk om gelachen in de auto toen wij onderweg waren richting onze bestemming. Maar hoe is het met ons? Hoe is het met ieder van ons hier vanochtend? Is er nog iemand in ons midden die verstoppertje speelt met de Heere Jezus? En die nog niet vrij is van die zonde? Dan zeg ik jou, loop naar hem toe en aanvaard hem. Want hij brengt jou de verlossing die niemand anders kan bieden. Hij is de enige die jou kan redden van die wet van de zonde. Hij is de enige die ons die blijdschap en die grote vrijheid kan geven en niemand anders. Dat met betrekking tot het eerste punt. Met betrekking tot behoeftigheid. Tranen en zaaien. Want zelfs als wij Jezus kennen en hem volgen, dan nog hebben wij hem iedere dag nodig. We zijn behoeftig en we kunnen niet zonder Jezus. En de tekst in vers 6, in 126 vers 6. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Die spreekt daarvan. Nog niet zo lang geleden waren lange periodes van overvloed, zoals wij die hier vandaag in Nederland kennen, die waren helemaal niet vanzelfsprekend. Ieder jaar kon anders zijn. En een boer wist niet wat hem te wachten stond. Hij wist vaak niet of er voldoende graan was. Voor nu niet, maar ook voldoende om te zaaien en wat die oogst dan zou brengen. En ik heb stad en land afgezocht voor een zaaibak. Die kon ik niet vinden, maar ik heb wel deze bak gevonden om het jullie te laten zien. En een boer die had zo'n bak in zijn arm en die pakte daar dat zaad uit en die liep over zijn akker. Heb ik genoeg graan in mijn schuur? Heb ik genoeg graan voor mijn vrouw en voor mijn kinderen, voor de mensen bij mij in de straat? En die loopt dat graan te zaaien. Krijg ik genoeg oogst, Heer? Heer, komt er voldoende oogst? Heer, geef ons alsjeblieft voldoende oogst. Zo gaat de boer al wenend zijn weg. Hij weet niet wat het volgend jaar brengen zal. En zo gebruikte hij die zaaibak. In die boer en in dit vers zien we een enorm besef van afhankelijkheid, van behoeftigheid en van Gods voorzienigheid. Of die geestelijke zaaibak nu overvol is, of hij is bijna leeg. Of onze bak overvol is of bijna leeg. De Heere God heeft de oogst in de hand. En hij alleen heeft de oogst in de hand. En wij zijn daarin afhankelijk van hem. En dat is precies wat we doen als we bidden en als we vasten. Dan zeggen we, Heere God, ik kom hier om te zaaien. En wilt u alstublieft oogst geven? Ik kom om te zaaien. Geef oogst, Heer. We strekken in dat gebed en in dat vasten ons uit naar hem. En we hebben honger naar hem. En Jezus die zegt in Johannes 6, vers 35. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt. Wie tot mij komt. Zal geen honger hebben. En wie in mij gelooft. Zal nooit meer dorst hebben. En als wij dan dagelijks brood nodig hebben. Om te groeien en te overleven. Hoeveel te meer hebben we hem dan nodig om te groeien en om te overleven. En in tijden of op plaatsen waar de kerk van Christus een groot en zelf voorzienend beeld van de mens had. Een mens die niet behoevend was. Daar zien we een zwakke kerk. Daar zien we een zwakke kerk. Een kerk die aan kracht moest inleveren. Maar de kerk met de zaaibak in de arm en die gebed en vasten uitstrooit over Gods akker, is een kerk die altijd veel kracht heeft gehad en veel vrucht heeft gegeven. En daarmee komen we van de tweede stap, behoeftigheid, tranen en zaaien, naar het gaan en het terugkomen. In 126 vers 6 lazen we net al, wie het zaad draagt en dat zaad gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen. De schrijver zegt daar niet, maar hij zal terugkomen. Dat was al duidelijk genoeg geweest voor ons. Dat was al een belofte geweest. Maar het is alsof de schrijver de twijfel, die ik in ieder geval zelf soms ook ervaar, in het vasten en in het bidden. Alsof de schrijver dat voelt. En dat hij zegt, alle mensen, voor Jeroen moet ik er even bij zeggen dat het zeker is dat je terugkomt. Maar ik ga ervan uit dat als ik ermee worstel, dat er meerdere zijn die ermee worstelen. Maar de belofte staat vast. Hij zal zeker terugkomen. Hij die zaait, zal terugkomen. Wat een belofte is het. Wat een belofte is dat om dat hier te lezen. Je moet niet twijfelen. Gods belofte staat vast voor ieder van ons. We weten niet precies wanneer. En dat maakt het vaak zo moeilijk. Maar wij zullen zeker oogsten. En laten we die belofte vasthouden. Niet alleen voor deze week. Maar ook voor heel ons leven. Ik ga uit. Al zaaiende en soms met tranen. Heer, voorzie. Heer, geef. Heer, werk. Wat een belofte. Laten we die vasthouden. We zullen zeker terugkomen. En ik wil afsluiten met het laatste stuk van vers 6. Want het stopt daar niet. We komen niet alleen terug. Maar we komen terug met gejuich en onze schoven dragende. De schoven, Dat zijn die grote lappen graan die je ook op de foto net zag. Waar het, zoals het graan wordt samengebonden. Zijn schoven dragende, met gejuich. Er is niet alleen een terugkomen, maar er is een terugkomen met gejuich en in overvloed. Dat is wat de psalmist hier laat zien. En dat zien we niet alleen in psalmen. Dat zien we bij Nehemia. Dat zien we in handelingen, keer op keer. Dat zien we in de vroege kerk. Dat zien we in de reformatie. Dat zien we in de eeuwen daarna. In Nederland, in Engeland, in de Verenigde Staten, in Korea. Noem maar op, er zijn zoveel landen te noemen. Iedere keer opnieuw. Na het gaan was er een terugkomst. En als we daarna kijken naar al die periodes in de geschiedenis, dan zien we dat er altijd mannen en vrouwen zijn geweest die in gebed en in vasten de Heer zochten en zeiden: Heer, ik wil meer dan dit. Ik wil meer dan dit. Ik wil meer dan dit. Het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Geef ons meer. Hoezeer zullen wij die overvloed dan vieren als God ons na een tijd van gebed en vasten juist meer die diepere kennis van Hem geeft. Juist meer liefde voor Hem geeft. Een grotere eenheid in de gemeente of een groter aantal wedergeboortes in de gemeente of zelfs in onze omgeving. Of misschien wil Hij het wel allemaal samengeven. In 1884 werd in Zuid-Korea de eerste gemeente gesticht. In 1884. Daar wonen 50 miljoen mensen in dat land. En in die 130 jaar dat de gemeente van Jezus Christus in Zuid-Korea mag zijn, zijn er 15 miljoen mensen tot geloof gekomen. 30% van de Zuid-Koreanen noemt zich tegenwoordig christen. En in Zuid-Korea hebben ze in de bergen zoveel gebedshuizen gebouwd, waar mensen wekenlang, vele mensen die echt 40 dagen naar die gebedshuizen gaan en zeggen: ik zet mijn tijd apart. Ik wil die 40 dagen hier zijn. Ik wil zaaien. Heer, wilt u de oogst geven? En niet alleen in Zuid-Korea, maar ook in de rest van de wereld. Mogen wonderen in het verleden voor u en voor mijzelf ook een maat zijn voor wat de Heer zou kunnen geven in de toekomst? Mag dat? Kan God het opnieuw doen? De psalm zegt dat het kan. En de geschiedenis laat het ons ook zien. Wie pakt ermee de zaaibak op? Wie pakt ermee de zaaibak op deze week? Wie pakt ermee de zaaibak op? Laten we bidden. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar voor uw woord en voor uw beloftes, Heer. En Heer, als ik naar mezelf kijk, Heer, dan is het vaak een stuk twijfel, Heer. Zal ik nog doorgaan met bidden? Zal ik vasten? Zal ik naar mijn werkgever gaan en zeggen: ik kan deze week niet. Ik wil graag op donderdag en vrijdag vrij nemen. Wat gaat het me brengen, Heer? En Heer, we willen echt ons uitstrekken naar u en zeggen: Heer, geef ons geloof. En Heer, geef dat we deze week ook die keuze maken om te gaan. Want de keuze om te gaan moeten we zelf nemen. En Heer, ik bid u dat u ons zegent. Ik bid u dat u ons leidt en dat we met velen samen mogen zijn. Heer, dat u ons bouwt. Dat u uw gemeente bouwt. Dat wij in u en u alleen onze vreugde mogen vinden. En dat we naar u alleen hongeren. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw liefde en voor de beloftes die u geeft. En willen ons daaraan vasthouden. Heer, en we bidden u. Geef oogst. In Jezus' naam. Amen.